그래서 저희 스쿨룸에다 하나 막. Het is goed om bij elkaar te zijn en met elkaar het woord van God te openen. Ik wil vanmiddag met jullie nadenken over een gedeelte van de Bijbelstudie die ik heb gemaakt. Naar aanleiding over het thema discipelschap. Maar dan vooral discipelschap vanuit de context van het Joodse denken. En Ilse die laat zich vanmiddag dopen. En doop is verbonden aan discipelschap. En ik wil jullie vanmiddag een aantal belangrijke principes kort laten zien. Wat betreft de eerste, de hoogste roeping van een discipel vandaag, als hij de Heer volgt. En ik wil vragen of je met me meeladert naar Marcus 3. Ik ga 3 teksten lezen eigenlijk, het is een heel kort gedeelte. Dus een aantal principes over discipelschap vanmiddag. En dat vooral wellicht vanuit de Joodse context. Je weet dat het volk Israël bekend is met rabbies, meesters, leraars. En zoals elke meester vandaag heeft een meester ook leerlingen. Dus een rabbi die wordt gevolgd door mensen. En dan was het zo dat een Joodse vader die koos voor zijn zoon een rabbi uit. Waarvan hij dacht, als mijn zoon nou in de leer gaat, in de les gaat bij die en die rabbi, dan maakt die rabbi impact op zijn leven. En dan zal die gedurende zijn leven in datzelfde voetspoor gaan. Die rabbi, die ontving die jongen dan en die onderwees hem. Dus het kenmerk van een leerling, of het kenmerk van een discipel, is dat hij leerling is. Het tweede kenmerk is dat hij een volgeling is, want je volgt die rabbi, je gaat in hetzelfde voetspoor. En het derde kenmerk is dat die rabbi zijn leven met die discipel deelt. Dus hij wordt een vertrouweling van hem. Dus 3 belangrijke begrippen. Als discipel van een rabbi ben je een leerling, een volgeling en een vertrouweling. En die Joodse vader die keek heel nauwkeurig aan wie geef ik mijn zoon. Aan welke rabbi. En dan zocht hij natuurlijk de allerbeste. Want hij wist, als deze rabbi impact maakt in het leven van mijn zoon, dan heeft dat verstrekkende gevolgen. En dat is het beeld wat ik vanmiddag als eerste neer wil zetten. En vandaag is wat gedachten met jullie wil delen. Het is heel belangrijk. Die vader koos een rabbi voor zijn zoon. Maar weet je wat Jezus zei? Je kent die bekende woorden waar hij zei tegen zijn discipelen: jullie hebben mij niet uitgekozen. Maar ik heb jullie uitgekozen. Dus de Heer Jezus doorbrak een bepaalde gewoonte, een bepaalde traditie in het Joodse volksleven. Jezus zegt, ik heb jullie uitgekozen. En niet jullie mij. Dat gaat vandaag weg. Nou gaan we naar Marcus 3, daar ben je ondertussen wel. Daar gaat het over de verkiezing van de 12. En dan staat er in vers 13 iets heel moois. En hij, de Heer Jezus, klom de berg op. En riep bij zich wie hij wilde. En zij kwamen naar hem toe. En dan vers 14. En hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. En om hen uit te zenden om te prediken. En macht te hebben om de ziekten te genezen. En de demonen uit te drijven. Wat is de eerste roeping van een discipel? Die tekst moet je onderstrepen. Vers 14a. Hij stelde er 12 aan om bij hem te zijn. Tweede stukje. Handelingen. Hoofdstuk 4. Handelingen hoofdstuk 4. Het is een heel indrukwekkende geschiedenis. Ik ben voor mezelf weer door het boek Handelingen aan het lezen. En in Handelingen 3 lees je over de genezing van die kreupelen. En dan moeten Petrus en Johannes verschijnen in Handelingen 4 voor het Sanhedrin. En dan zijn ze zo vervuld van de Heilige Geest dat ze vrijmoedig getuigen. Waar je hart vol van is, daar stroomt je mond van over. En dan lees je iets heel opmerkelijks in Handelingen 4 vers 13. En toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich, en dan komt hij, en herkende zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren, geroepen om bij hem te zijn en als zodanig herkenbaar. Je volgt de lijn nog wel? En dat laatste stukje. 1 Thessalonicenzen 4. Dan gaat het over de opstanding bij de wederkomst van de Heer Jezus. En dan staat er in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16. Want de Heer zelf zal met een geroep met de stem van de aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn zullen eerst opstaan. Daarna wij de levenden die overgebleven zijn. Samen met hen opgenomen worden in de wolken naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo dan troost elkaar met deze woorden. Drie hele korte stukjes. En een prachtige lijn als je hebt meegelezen en mee hebt gedacht. Geroepen om bij hem te zijn. Herkenbaar als mensen die met Jezus geweest waren. En straks, in de toekomst, zullen we voor altijd bij de Heer zijn. Nou, discipelschap heeft een hele belangrijke plaats in het leven en de bediening van de Heer Jezus. En jullie kennen allemaal die uitdrukking met wie je omgaat. Daar word je mee besmet. En ik kan ook deze uitdrukking noemen, je bent het gemiddelde van de mensen met wie je omgaat. Nou, zeg mij maar wie je vrienden zijn. Dan zal ik zeggen wie jij bent. En dat is een hele belangrijke vanmiddag. Want dat Joodse plaatje waar ik mee begon, dat heb ik niet voor niks gedeeld. Die rabbi die kreeg impact op die discipel. En het leven van die jongen veranderde stukje bij beetje. Dit is exact wat de Heer vandaag doet in zijn discipelen die vandaag leven. De Heer Jezus als die volmaakte rabbi. En wij, om het zo te zeggen, als zijn leerlingen. Nou, Ilse die laat zich straks dopen. En zij beleidt daarmee een discipel van de Heer Jezus te zijn. Ik geloof dat de doop het begin, de toegangspoort tot discipelschap is. Want met de dood beleid je niet alleen dat je met Christus gekruisigd en gestorven en begraven bent, maar ook dat je met hem bent opgestaan in nieuwheid van leven. Maar wat beleid je nog meer? En dat is vanmiddag belangrijk in het kader van discipelschap. Een discipel beleidt, ik ben één geworden met een verworpen Jezus. Mijn positie op aarde, want de doop zegt iets over mijn positie op aarde, is een plaats bij een verworpen Jezus. Ik ben helemaal één met hem geworden. Dat betekent dat je tot een minderheid behoort. Dat moet je ook goed onthouden vandaag. Discipelen van Jezus, zij die Jezus volgen, behoren vandaag tot een kleine minderheid. Je behoort niet tot de massa. Maar vanmiddag zegt Ilse, het is prima zo. Ik ben één geworden met de Heer Jezus en ik wil hem volgen en ik behoor tot een kleine minderheid. Maar met Jezus aan mijn zij en in mijn hart ben ik altijd in de meerderheid. En met wie je omgaat, daar word je mee besmet. Ik geloof dat als wij vandaag omgang met de Heer Jezus beoefenen, dat wij veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Je zal zeggen, ja, maar wij kunnen lichamelijk, lijfelijk toch niet meer met Jezus omgaan. En dat klopt. Dat stukje Marcus 3, daar ging het heel letterlijk, heel duidelijk, om een lichamelijke ontmoeting met hem. Je was er lijfelijk bij betrokken. Je wandelde met hem. En als het in Handelingen 4 gaat over dat ze herkenbaar waren als mensen die met Jezus geweest waren, dan hadden ze Petrus en Johannes in de nabijheid van Jezus gezien, in zijn omgeving. Hoe zit dat vandaag dan? Nou, vandaag openbaart de Heer zich door zijn woord. Heel bijzonder. Hebreeën 1 vers 1. En daarom geloof ik dat als jij vandaag contact met de Heer Jezus, met God wil hebben, dan is het van belang dat je bij de Bijbel leeft. En dat je intimiteit op die manier met de Heere God ervaart. Als we vanmiddag de Bijbel open doen, en dat hebben we gedaan, en als we erover nadenken, dan spreekt God tot u, jou en mij. Geloven we dat? En dat doet hij met een doel. Om jou en mij van binnenuit te veranderen naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. Het woord van God, dat is ten diepste de Heer Jezus zelf, het vlees geworden woord. En in die ontmoeting met het woord verandert ons leven. Met wie je omgaat, daar word je mee besmet. En wat lazen we nou in Marcus 3? We lazen daar, en hij stelde in vers 14 er 12 aan om bij hem te zijn. En dat vind ik zo bijzonder. Maar weet je wat nou het gekke is? Dit aspect, vers 14a van Marcus 3, is het meest verwaarloosde aspect van discipelschap. Als je vandaag heel veel christenen vraagt, en je zegt, wat betekent discipelschap voor jou? Dan zeggen ze, nou ja, ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopende, et cetera, wonderen en tekenen. Nou, ik geloof dat dat er allemaal bij hoort. Maar men vergeet het eerste. En het eerste is het allerbelangrijkste. En wat is dat? Om bij Jezus te zijn. En er zijn heel veel mensen vandaag burn-out, ook in de christelijke gemeente. Die willen van alles, ze vliegen alle kanten op. En ze willen er helemaal voor gaan, maar ze praktiseren niet vers 14a van Marcus 3. Ze verkeren weinig in de intimiteit met Jezus. Nou, geloof me, dan raak je opgebrand. En dan doe je alles wat je doet vanuit je vlees. Maar als je nou intiem met de Heer Jezus leeft, dan gaan heel veel dingen in je leven vanzelf. Dat was het enige juiste antwoord. En anders moet je het allemaal opbrengen vanuit je eigen kracht. Daar word je ontzettend moe van. En hoe komt het nou dat velen dit niet praktiseren? Nou, het is niet zo interessant. Want dit zien de mensen niet. En vandaag in de christenheid is eigenlijk alleen datgene interessant wat de mensen zien. Maar Jezus, die heeft hele andere, uitgangspunten of voorwaarden of... Die kijkt niet zozeer naar wat je allemaal voor activiteiten onderneemt. Maar ben jij iemand die hij kent? Omdat je veel in zijn nabijheid verkeert. En ik geloof, naar de mate dat wij omgang met de Heer Jezus hebben, door zijn woord, door zijn geest, naar die mate zullen we van binnenuit veranderd worden. Zie het aspect van die rabbi en die discipel. Vandaag is de Heer Jezus onze rabbi bij uitstek, volmaakt, volkomen. Er zit geen gebrek aan. Hij is de geopenbaarde wijsheid van God. In alle aspecten van zijn leven. En hij nodigt jou en mij, als je althans beleid en discipel van hem te zijn, niet om er allereerst op uit te gaan, maar allereerst in zijn nabijheid te verkeren. Nou, dan ga ik 5 aspecten noemen. Wat gebeurt er nou in de nabijheid van Jezus? En blijf me even volgen. 5 aspecten, op iedere vinger kan je erin schrijven. Waarom is Marcus 3 vers 14a nou zo belangrijk? Hij riep er 12 om bij hem te zijn. Nou, er is een oud lied dat zegt, en dat is heel mooi, in uw gemeenschap kiemt er leven en levensvolheid meer en meer. Vandaag is het, zo, nee, dat is altijd al zo geweest, als 1 man en 1 vrouw binnen het verband van het huwelijk gemeenschap met elkaar hebben, dan kan daar vrucht uit voortkomen. Toch? Dat hoef ik jullie niet uit te leggen hier. Dus uit die gemeenschap kiemt er soms leven. Het draagt vrucht. En zo is vandaag geestelijk overgezet. Het is precies hetzelfde. Daar waar de gemeenschap met God is. En dan bedoel ik natuurlijk de omgang met God. De omgang met het woord. Het lezen van het woord. Het inlaten van zijn waarheid in je denken, in je hart. Dat brengt vrucht voort in je leven. Daarom is dit leven niet saai. Het leven met de Heer is niet saai hoor. Ervaren jullie het ook zo? Het is een aantal knikken, maar het leven met de Heer is niet saai, is niet statisch, is dynamisch, is altijd in beweging. En dat komt omdat hij mij van binnenuit aan het veranderen is. Met wie je omgaat, word je besmet. Dus naar de mate dat ik langer met de Heer Jezus leef, naar die mate verander ik naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En gaan ze in Kesteren op Heuzen zeggen, je kan wel zien van wie jij erin bent. Kijk, de
dat is de bedoeling.
Ik kan er niet bij als sommige mensen het leven met de Heer Jezus voorstellen als een saai leven. Zo ervaar ik het niet. Het is een dynamisch leven. Het is niet altijd makkelijk, dat is iets anders. Maar het is altijd in beweging. Waarom? Omdat wij een levende Heer dienen. Nou, wat is nou het eerste wat gebeurt in de nabijheid van Jezus? Ik zal alles bewijzen, want daar had Jan toe opgeroepen. Hoorde ik net in zijn gebed. Het eerste wat in de nabijheid van Jezus gebeurt, wat je ontdekt, is dit. De Heer Jezus was altijd gericht op de wil van zijn Vader. Dat ontdek je in de nabijheid van Jezus. Zie je ze lopen, die 12 met Jezus door de straat, hè? En de Heer Jezus was altijd gericht op de wil van de Vader. Als hij het op zijn hart kreeg om iemand te genezen, dan genast hij iemand. Maar hij is ook door straten gelopen waar die zieke heeft laten liggen. Hij was afgestemd op de wil van de Vader, daar reageerde hij op. Je wil een bewijs? Johannes 6, vers 38. Ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. En dan voegt hij er in Johannes 4, vers 34 nog aan toe. Het doen van de wil van mijn hemelse Vader is voor mij als eten en drinken. Nou, kijk, eten en drinken is noodzakelijk, dat weten we allemaal. Maar in het oosten is eten en drinken juist de gemeenschap met elkaar, de ontmoeting met elkaar. Nou, dat is plezierig, toch? Dus de Heer Jezus, de wil van de Vader doen, was voor hem noodzakelijk. Maar het was ook blijdschap. Het was ook vreugde. En wat ontdekten die 12 discipelen? Hij is altijd gericht op de wil van zijn Vader. En dan komt hij, hij was bereid om zijn wil te leggen onder de wil van God. Hij was bereid om te buigen voor de wil van zijn Vader. En in die weg lag er de zegen. Dit ontdek je in de nabijheid van Jezus. Want deze wereld, de ongelovige wereld, leert jou en mij. Doe wat je wil. Doe wat je lekker vindt. Het is jouw leven en je leeft maar één keer. Laten we eten, drinken en vrolijk zijn. Want morgen sterven wij. Pluk de dag. Maar wat doet de discipel van Jezus? Wat is het verlangen van Ilse om haar wil te buigen onder de wil van God? Waar leer je dat? In de nabijheid. Dat is zo, dan gaat het vanzelf, weet je wel. Want je kan geen betere plaats in je leven verkrijgen dan te leven onder de wil van de hemelse Vader. Het tweede wat je in de nabijheid van Jezus ontdekt of ontvangt, moet ik in dit geval zeggen. Je ontvangt, het is heel eenvoudig hoor, je ontvangt praktisch en theoretisch onderwijs. Wil je het bewijs? Matteüs 5 vers 1, Jezus ging de berg op en nadat hij was gaan zitten kwamen zijn discipelen bij hem. Hij opende zijn mond en onderwees hem. En in de nabijheid van Jezus krijg je onderwijs in de breedste zin van het woord. Onderwijs in leerstellige zin. Als het gaat over gebed. Of als het gaat over de eindtijd. Dat onderwijs krijg je van Jezus. Maar je krijgt ook onderwijs in de zin van aansporing en bemoediging. Wat dacht je wat Thomas al heeft gekregen? Dat ontvang je ook in de nabijheid van Jezus. Maar je ontvangt in zijn nabijheid ook onderwijs in de zin van correctie en aansporing. Wat dacht je van Petrus? Die te midden van andere discipelen op zijn plaats werd gezet. Dat gebeurt in de nabijheid van Jezus. Dit is zo belangrijk. En Binnendijk die sprak een aantal weken geleden op de mannendag in Alblasserwaard. En hij heeft een beetje een nieuwe bediening gekregen, heb ik het idee. En dat is overal waar hij komt vraagt hij. Wie leest er meer dan een kwartier per dag de Bijbel? Dat is op zich een goede bediening, want je blijkt ook heel veel werk te hebben. Als je die vraag stelt. Want wat was nou het schokkende? Op die mannendag waren er iets meer dan 300 mannen. En stel die vraag, mannen, wie van jullie leest er meer dan een kwartier per dag de Bijbel? Nou, als je als man een zaterdag apart zet voor een mannendag, dan behoor je al tot een heel positief deel, of niet? Dat is toch wel wat, hè? Een dag apart om de Bijbel te onderzoeken. Nou, 325 mannen hebben een dag apart gezet. Dat is het meest positieve mannendeel van Alblasserwaard, zou je kunnen zeggen. En dat meest positieve deel, dat gaf amper antwoord op die vraag. Slechts een handjevol vingers gingen omhoog die meer dan een kwartier de Bijbel lezen op een dag. Het meest positieve deel leest dus nagenoeg ook niet meer dan een kwartier de Bijbel. Wat betekent dat voor de rest van de mannelijke christenheid? Begrijp je waar ik naartoe wil? Dat is schokkend, of niet? Ik vond het schokkend. In de nabijheid van Jezus ontvang je onderwijs. En weet je, hij weet precies wat je nodig hebt. Maar geven wij de Heer de ruimte om ons te onderwijzen? Paulus schrijft, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Wonen. En dat woord wonen betekent een vaste verblijfplaats. Weet je, dan word je vernieuwd in je denken. En dan krijg je een nieuwe levenswandel. Dat is zo belangrijk. Waar leer je dat? In de nabijheid van Jezus. Dan stelde hij zomaar een confronterende vraag. Of hij gaf een bemoediging. Of een aansporing. Dat is zo wezenlijk, ook vandaag. Het derde. Ik had erover. Vijfde. De derde. In de nabijheid van Jezus leer je en zie je, ontdek je dat hij een man van gebed was. Dat is heel belangrijk vandaag. Ik zal weer een tekst noemen. Markus 1, vers 35. 'S morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten, begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. Jezus was een man van gebed. Hoe onthouden? Hij, de Zoon van God en Zoon des mensen, kon niet zonder zijn vader leven. Hij leefde in voortdurende afhankelijkheid van zijn vader. Jezus. Dat is wat. En soms waren de discipelen hem in één keer kwijt. Waar zit hij nu weer met eeuwig gesproken? En dan zocht hij de stilte op om het aangezicht van zijn vader te zoeken. En hij beleed daarmee. Hij praktiseerde. Hij liet zien. Zonder u kan en wil ik niets doen. Waar leer je dat? Dat leer je in de nabijheid van Jezus. Hij leefde afhankelijk. Dat hebben de discipelen opgemerkt. Dat hebben ze gezien. En hoe is het vandaag met de discipel van Jezus? Als de Heer je van één ding gaat overtuigen, hoe langer nog meer, hè, dat is dat je zonder hem niets kan doen. En dit is zo wezenlijk. God laat dingen in je leven gebeuren, waardoor je komt aan het einde van je eigen kracht. Heb je die ervaring ook? Sommige mensen hebben onderwijs nodig, waardoor ze omgaan in hun denken, waardoor ze hun eigen kennen en kunnen opgeven en zich overgeven aan de Heer. Maar sommigen die moeten aldoende leren. Begrijp je wat ik bedoel? Dan loop je vast in je leven. Zodat je alles van de Heer gaat verwachten. En weet je wat ik ontdekte? De discipelen die stellen op een gegeven moment een vraag aan Jezus in Lucas 11 vers 1. Ze zagen in het leven van Jezus gebed functioneren. En welke vraag stellen ze aan Jezus? Leer ons bidden. Dat is opmerkelijk toch? Ze hebben niet gevraagd aan Jezus, leer ons prediken. Of leer ons demonen uit te drijven. Of leer ons om zieken te genezen. Ze hebben het wel gedaan. Maar ze ontdekten een sleutel, een geheim in het leven van de Heer Jezus. En wat was dat geheim? Hij leidde een leven van gebed. En zij waren er diep van overtuigd, als wij dat geheim tot ons geheim maken, dan volgt de rest vanzelf. Dat is ook de volgende van Markus 3. Ze roepen om bij hem te zijn en vervolgens stond hij ze uit. Dit is zo belangrijk. Nou begrijp ik het. Leer ons bidden. Want het geheim, Heer Jezus, van uw leven was het gebed, de verbondenheid met uw vader. En als jij en ik dat geheim vandaag tot ons geheim maken, dan zullen al die andere dingen volgen. Daar geloof ik in. Dit als eerste. Ze roepen om bij hem te zijn. En het derde wat je in zijn nabijheid leert is een leven van gebed te leiden. En kijk alle godsmannen en vrouwen normaal na. Het waren allemaal mannen, vrouwen van gebed. En ze hebben dingen gedaan die menselijke wijze gesproken onmogelijk zijn. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. En door gebed mag ik in verbinding met hem leven. Het vierde. Wat leert mij de omgang met de Heer Jezus nog meer? Nou, als je dicht bij de Heer Jezus leeft, dicht bij het woord leeft, dan zie je dat Jezus een dienende levenshouding had. Dat is het vierde. Weer een tekst, Markus 10, vers 45. Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als losprijs voor velen. De Heer Jezus, hij kwam om te dienen. En dat is geen populair woord vandaag. Velen vandaag willen heersen, ook in de gemeente. Maar Jezus heeft het tegenovergestelde laten zien. En hij heeft daarbij aan toegevoegd, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Met andere woorden, in mijn koninkrijk, daar waar ik heerschappij heb, daar gelden andere principes. En een van die principes is een dienende levenshouding. Hij diende op aarde, maar hij dient nu nog steeds in de hemel, aan de rechterhand van zijn vader. Waar hij voor ons bidt en voor ons pleit. Het kenmerk van Jezus' leven was dat hij diende. En als je meeschrijft, kan je deze tekst ook opschrijven, Johannes 13. Daar praktiseert hij het principe van voetwassen. Dus Jezus onderwees niet alleen dienstbaarheid. Hij praktiseerde ook dienstbaarheid. En de Engelsen zeggen, practice what you preach. Dus dat wat je predikt, dat wat je voorstaat, moet je ook zelf uitleven, voorleven, praktiseren. Dat is exact wat Jezus deed. Hij waste de voeten van zijn discipelen. Kijk, iemand de oren wassen is niet zo moeilijk, toch? Dan kan je gewoon blijven staan. Zeker ik met mijn lengte. Maar als iemand de voeten gaat wassen, dan moet je buigen en bukken. En dat is exact wat Jezus deed bij zijn discipelen. Hij boog voor zich neer en hij deed het vuile werk. Als je niet bereid bent om iemands voeten te wassen, zal God je in dit leven niet over hogere dingen gaan stellen. Wie trouw is in het kleine, zal gezegend worden met grotere dingen. Maar ben je bereid om dienstbaar te zijn? Dat betekent dat je jezelf gaat verloochenen. En de doop is een getuigenis dat wij niet meer voor onszelf leven, maar voor Hem die voor ons gestorven en opgewekt is. De doop is alleen voor mensen die bereid zijn om zichzelf te verloochenen. Om de kruisweg van de Heer Jezus te gaan. En nou is het mooi, hè? En dat kan ik hier wel zeggen in Kesteren. De Heer Jezus geeft ook nog een toepassing. Er zijn heel veel mensen die willen vandaag een preek horen met allemaal technische weetjes en zo. Van zo zit dat. Maar het moet bij je hart komen, hè? Vanmiddag ook moet bij je hart uitkomen. En Jezus zegt in Johannes 13, na die voetwassing in vers 17... Als u deze dingen weet, dan ben je niet zalig. Je kan veel weten. Maar hij zegt, zalig bent u als u ze doet. Hij onderwees dienstbaarheid. Hij praktiseerde dienstbaarheid met voetwassing. En hij zei tegen zijn discipelen, jullie zijn pas zalig als je dezelfde dingen doet die ik gedaan heb. En dat vinden wij wel eens moeilijk, hè? De dingen doen. Nou, dat hoort er helemaal bij. De werken hoort er helemaal bij. Werken van geloof. Geloofswerken die openbaren wie we in Christus zijn geworden. Naar het laatste. Ik ga ze straks allemaal over horen, een beetje. De eerste was, in de nabijheid van Jezus ontdek je dat het gaat in ons leven, moet gaan om de wil van de Vader. En al het andere moet daarvoor wijken. Twee, in de nabijheid van Jezus ontvang je theoretisch en praktisch onderwijs. Je wordt dus gevormd. Je bent echt een leerling. In de derde plaats, in de nabijheid van Jezus leer je dat je uit eigen kracht niets kan doen. Maar door gebed mag ik in afhankelijkheid van mijn Heer en Heiland leven. Amen. En dan gaat alles vanzelf. Het vierde, in de nabijheid van Jezus leer je om een dienstbare levenshouding je eigen te maken. Dat is ook aangenaam in de gemeente, als er veel van dat soort mensen zijn. Dan gaan heel veel dingen vanzelf. En het laatste, wat ontdek je nog meer in de nabijheid van Jezus? Dat sluit ik niet af. In de nabijheid van Jezus leer je dat Hij dag in dag uit bewogen was met de scharen. We lezen daar heel veel van. Jezus was bewogen met het volk, met de scharen, want Hij zag dat het schapen waren zonder herder. Ze dwaalden maar doelloos rond, rusteloos. Ze hadden geen doel, geen focus in hun leven. Het waren schapen zonder herder. Hij was bewogen. En Hij was bewogen over Jeruzalem. Want de inwoners leefden in ongeloof en in afkeer van Hem. Jezus, Hij was bewogen over lammen, blinden, kreupelen, doven, over hoeren, over tollenaren. Hij had een bewogen hart. Wat dacht je van die geschiedenis van Bartimeus? Die man die zat er een heel poosje langs de weg. Het was de laatste keer dat Jezus langskwam. Want hij was op weg naar zijn lijden en zijn sterven. Het zou zelfs kunnen zijn dat Jezus voor de laatste keer vanmiddag in jouw leven langskwam. Krijg maar één kans. En zijn houding dat zegt, krijg toch de kansen. Door God u gegeven. Kort is uw zijn hier. Tijd snel bij. En al het goud, al het zilver wat we net gezongen, verliest straks zijn waarde. En Bartimeus die schreeuwde, alsof het zijn laatste kans was. En de discipelen en de scharen zeiden, loop maar door. En dat staat zo mooi. En Jezus stond stil. Die had te midden van de menigte oog voor het individu. Jezus' hart werd gekenmerkt door bewogenheid. Denk je dat het onopgemerkt is gebleven door de discipelen? Die liepen met hem en stond hij weer stil. Had hij weer oog voor hem. En dan had hij weer oog voor haar. En dan deed hij dat weer. En dan deed hij, had voortdurend een bewogen hart, een kloppend hart. Een van de belangrijkste kenmerken van de discipel vandaag is als je een bewogen hart hebt. Misschien is dat wel het allerbelangrijkste kenmerk van het feit dat je leven uit God hebt ontvangen. Bewogenheid voor de mensen om je heen. Bewogenheid in een verloren wereld. Die aandrang, die innerlijke drang om mensen van Jezus te vertellen. Waarom heb ik de handelingen 4 erbij gelezen, vers 13? Als ik nu iets gezegd heb, en ik heb deze uitgebreide Bijbelstudie ingekort, een klein stukje eruit. Als ik iets gezegd heb over die Joodse complex, die rabbi met zijn discipelen. Als ik iets gedeeld heb over de eerste, de hoogste roeping van de discipel, toen en vandaag, om bij Jezus te zijn. Als we iets hebben gedeeld over die 5 gevolgen van het verkeren in de nabijheid van Jezus. Weet je, dan heeft dat als het goed is ook een vrucht. En dat lees je in Handelingen 4, vers 13. En dat vind ik zo geweldig. En dat heeft mij geraakt. Want wat je daar ziet is, dat de omgang met de Heer Jezus vandaag ook de moeite waard is. Dat wat Hij innerlijk in je bewerkt, wordt aan de buitenkant zichtbaar. Want wat lezen we dan? In Handelingen 4, vers 13. En toen zij de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen, merkten zij dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren. Er is wat dat betreft hoop voor iedereen. Met titels of zonder titels, gestudeerd of niet gestudeerd, dat maakt niet uit. Het waren eenvoudige en ongeletterde mensen. Maar wat hadden ze wel? Ze waren vervuld met de geest van God en hadden verkeerd in de nabijheid van Jezus. Vandaag kom je ook mensen tegen die hebben het tegenovergestelde. Die zijn geletterd en die zijn intellectueel, maar ze hebben de geest van God niet. En ze verkeren, ondanks hun theologiestudie, niet in de nabijheid van Jezus. Er zal geen kracht uit je leven, uitgaan. En dat is zo belangrijk. Hier staat ongeletterd, eenvoudig, en de menigte verwonderde zich en herkende hen als mensen die met Jezus samen geweest waren. Nou, daar gaan we afsluiten. Hoe sta jij bekend in Kerst en Heuzen? Hoe kennen ze jou? Dat is een belangrijke vraag, toch? Met wie je omgaat, daar word je mee besmet. En je bent het gemiddelde van de mensen met wie je omgaat. Petrus en Johannes waren in de nabijheid van Jezus geweest. En als zodanig herkenbaar. Hey! Jullie verkeerden in die kring van Jezus, toch? Dat zag je aan hen, dat proefde je aan hen, dat merkte je aan hen. Ze hadden dezelfde vrijmoedigheid. Ze hadden de kracht van de Heilige Geest. Ze hadden een krachtige prediking. En wonderen en tekenen waren hun deel. En hoe herkennen ze jou en mij vandaag? Als ze alleen maar zeggen, ja, zij leven mee met Philadelphia in Kester. Of als ze alleen maar bij jou zeggen, ja, ze hebben veel kennis van de Bijbel. Of zeggen ze van jou, in je gezin, in je familie, op je werk, je kan wel zien met wie hij of zij omgaat. Zij lijkt op iemand. Hij lijkt op iemand. Niemand minder dan onze rabbi, de Heer Jezus Christus. En wat is het verlangen van hem? Romeinen 8 vers 29. Wij zijn geroepen om bij hem te zijn en om vandaaruit veranderd te worden. En het beeld van de Zoon van God, een verandering van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is discipelschap. De vraag is, wie is bereid om deze weg te gaan? Het is de weg van zelfverloochening enerzijds, en tegelijkertijd is het de weg waarin wij hoe langer hoe meer deel krijgen aan de heerlijkheid van God. Ik wens jullie een gezegende tijd toe, elke dag van je leven, in de nabijheid van Jezus. En laat die intimiteit door niets en niemand roven Stel prioriteiten in je leven. Om intiem met hem te zijn. Want aan zijn voeten is de hoofdstuk. Amen.